goedemorgen allemaal. Een eer op een podium te staan van een van de beste sprekers van Rafael Nederland. Ik heb bewondering voor de manier waarop het woord altijd weer levend en krachtig en doeltreffend in jullie midden klinkt. Ik heb niet zo heel veel gelegenheid om de dingen na te kijken, maar ik moet je eerlijk zeggen, een tijd lang opgetrokken met jullie voorganger. En ik moet je zeggen dat toen Martin nog een veel grotere wilde bras is dan dat hij vandaag is, heeft hij een jaartje doorgebracht bij ons in de gemeente in Amersfoort. En ik had toen al door dat er iets bijzonders met die man aan de hand was. Er was altijd meer energie waar hij verscheen. En ik merk dat dat ook in jullie gemeente werkelijk overdraagbaar is gebleken. Want er is erg veel energie bij ieder van jullie. Ik heb een aantal handen geschud en ik realiseer me dat jullie zeer gezegende en zeer bevoorrechte mensen zijn. Toen we hier naartoe reden, realiseerde ik me hoe belangrijk een goede routeplanner is. Een goede tonton. Dus er waren dus, zeg maar, vanuit onze woonplaats Zeewolde, waren er een aantal obstakels op de weg. Wegwerkzaamheden, allerlei gedoe, overal waren ze bezig. En zelfs hier, toen we dachten dat we er waren, moesten wij prins Alexander eraf om hier te komen. Normaal gesproken rij je hier met je ogen dicht naartoe. Maar dat was nu even anders. En dan realiseer je hoe belangrijk een goede routeplanner, een goede tomtom is. En dat is feitelijk wat de tekst die we vandaag gaan lezen ook is. Dat is eigenlijk een van de beste routeplanningsteksten die er in de Bijbel staan. En ik lees heel even 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 uit de NBG-vertaling. Waarom de NBG-vertaling? Nou ja, ik ben een gewoontedier en ik ben opgegroeid met de NBG-vertaling. En deze tekst heeft ook exact de juiste woorden. Heel veel nieuwe vertalingen die hebben dan weer hele mooie nieuwe woorden. Maar deze woorden, daar was ik aan gewend en die wilde ik graag met jullie doornemen. Er staat dit. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Dus je moet je even dit bedenken, dat alles wat hier staat, dat heeft maar één doel. En dat ben jij. God wil het allermooiste, het allerbeste, het allerschoonste, het allerschitterendste wat hij heeft bedacht voor de grondlegging der wereld, toen hij jou bedacht, dat wil hij tevoorschijn halen en hij wil je in zijn volle glorie tevoorschijn laten komen. Dat is goed nieuws. Nou, Jannie en ik waren onlangs aanwezig bij een begrafenis. En de ceremonie, en onze kinderen waren er ook bij, de ceremonie werd geleid door een katholieke professor, een atheïstische predikant en een boeddhistische leider. Ik bedoel, als je dit zo noemt, dan denk je dat het begin van een mop, maar dat is het echt niet. Het was een bloedserieuze zaak. En onze drie kinderen waren meegegaan en we waren uiteindelijk allemaal in verwarring. We waren uitermate verward doordat alles werkelijk met elkaar in tegenspraak was. Drie verschillende mensen die totaal verschillende dingen zeiden, totaal verschillend perspectief vanuit hun innerlijk probeerden te bieden. En ze zeiden op een gegeven moment ter verduidelijking, ieder van ons heeft zijn eigen waarheid. En het ging dus inderdaad alle kanten op. En ik denk bij mezelf, oké, we hebben hier een routeplanner nodig. We hebben hier iets nodig dat ons helpt om op een juiste bestemming, op het juiste eindpunt aan te komen. Nou, God weet gelukkig precies op welk eindpunt hij met jullie wil aankomen. En dat is dus niet alleen maar het eindpunt nadat jullie voor laatst je ogen gesloten hebben, maar dat is het eindpunt wat hij hier elke dag heeft. Hij heeft elke dag heeft hij een doel met jou. En Hij had gisteren een doel met jou, maar vandaag heeft hij een beter doel met jou. En morgen heeft hij een nog beter doel met jou, om over volgende week maar te zwijgen. Hij heeft fantastische doelstellingen met jou in elk opzicht. Hij wil het allermooiste in jou naar voren brengen, wat hij allang zag. Nou, vlak voordat Jezus op weg ging naar Golgotha, bad hij eigenlijk zijn belangrijkste dingen nog eventjes goed stevig door met de Vader. Op het moment dat je weet dat je gaat sterven, dan bid je geen triviale gebeden. Dan bid je het allerbelangrijkste wat je kunt bidden. En dat deed Jezus ook. En in Johannes 17, vers 17 staat het opgetekend. En daarin bad hij dit. Hij bad over zijn discipelen. Hij bad over de scharen die hem volgden. En hij bad over de eeuwen heen voor jou. Dit is een gebed dat hij bidt voor jou. En dit is wat er staat dan. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Nou, de Naardense Bijbel zegt het eigenlijk nog veel mooier, schitterend. Eigenlijk ben ik verliefd op de manier waarop het hier vertaald is in de Naardense Bijbel. Er staat, heilig hen aan u toe. Jullie zitten hier in een proces waarin jullie je bezighouden met het verwelkomen van Gods tegenwoordigheid. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat in de jaren dat ik net christen was, werd er in onze gemeente destijds in Utrecht veel gesproken over heiliging. En ik dacht al dat heiliging verschrikkelijk je best doen was. En dat was ook wel nodig, want ik was eigenlijk best wel een opstandig, eigenwijs manneke. En ik wilde dus echt mijn best doen om een heilige te worden zoals God het graag wilde. En ik zal je heel eerlijk zeggen dat ik doodmoe werd van mezelf, wat ik bedacht wat ik moest doen om heilig te kunnen worden. En toen ik dit voor het eerst las in de Naardense Bijbel, dacht ik, ja, dit is het, dit is briljant. Hier staat, heilig hen aan u toe. Dit is wat God hier voortdurend, en als je thuis bent en overal waar je komt, mee bezig is. Hij is bezig jou aan zich toe te heiligen. Dus heiliging is niet hoe hard jij eraan werkt. Heiliging is hoe hard jij je overgeeft aan het feit dat hij jou aan zich toe eigent, aan zich toe heiligt. Hij is een onvoorstelbaar glorieus veranderingsproces in jou aan het bewerken. En jij kunt ontzettend elke ochtend zeggen, ik ga het beter doen dan gisteren. Nou, de werkelijkheid is dat dat misschien op een waterval één druppeltje bijdraagt. Maar hij heiligt jou. Hij heiligt jullie. Hij heiligt deze gemeente aan zich toe. Het is een magneet die trekt en je kunt met de beste wil van de wereld daar maar een heel klein beetje aan bijdragen. En dat kleine beetje wat je bijdraagt, dat heet overgave. Dat heet nederigheid. Ik geloof dat nederigheid en overgave de sleutels zijn voor een opwekking vandaag. Ik hoorde pas geleden een verhaal over een gemeente die mij zeer lief is. De voorganger is net als ik al enige jaren met pensioen. En de nieuwe voorganger vulde eigenlijk veel te grote schoenen. En dus hoe hij ook zijn best deed, als je naar het verleden keek, was het eigenlijk altijd beter. Totdat op een gegeven ogenblik daar een gebed stond. Plaatsvond, een gebedstijd. Er waren heel veel mensen uit die gemeente bij elkaar. En ze waren een avond, ze zouden 3 avonden bidden, ze waren een avond aan het bidden. En ze zouden tot 21:30 bidden, want in Amerika ga je vroeg naar bed. Want je moet altijd heel vroeg weer op. En wat was er aan de hand? Ze konden niet stoppen. En ze gingen tot 3 uur 's nachts door. En de volgende dag gingen ze de hele nacht door. En daarna konden ze helemaal niet meer stoppen. En wat was het grote verschil? Daarvoor hadden ze een hele grote, hele goede, hele bekende, hele glorieus functionerende voorganger. En nu kwam God zelf. Ik zal je heel eerlijk vertellen, als God zelf komt, dan vallen alle andere dingen weg. En ik denk dat jullie op weg zijn naar dat moment. En ik geloof dat we in Ravel Nederland ons bewust zijn dat we op weg mogen naar dat punt. Want alles wat we tot nu toe gedaan hebben was best heel erg mooi en heel erg goed. En we zijn heel dankbaar voor onze historie. Amen. Ik geloof dat je altijd met dankbaarheid mag kijken naar de dingen die God in het verleden heeft gedaan en die we zelf hebben geprobeerd te doen. Maar nu geloof ik dat we in een tijdsgewricht terechtkomen, waarin de glorie van God over zijn kerk zo groot, zo nieuw, zo krachtig is, dat alle dingen die we daarvoor hebben beleefd niet in de schaduw kunnen staan bij datgene wat God vandaag, morgen en overmorgen gaat doen. Geloof je dat? Ik weet dat dit het hart van deze gemeente is, maar de beste druivenoogst, de beste wijn mag nog gaan komen, om heel even in het beeld te spreken van jullie als rank. Heilig hen aan u toe. Gods woord is niet een waarheid. Het is de waarheid. En er zijn ook niet verschillende wegen naar God of naar het doel van God voor jou en mijn leven, maar er is eigenlijk maar één weg. En Jezus zegt dat heel overduidelijk in Johannes 14, vers 6. Daar staat het. Hij zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. En ik ben het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou, hier staat dus in deze uitspraak van Jezus exact hetzelfde woord als wat hij bad in Johannes 17, vers 17 voor waarheid. Dus de waarheid die je aan God toeheiligt. Jezus zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven en ik heilig je toe aan God de Vader. Ik heilig je toe. En Jezus, het levende woord doet dat, maar ook de woorden die hij spreekt. Dus zijn waarheid heiligen je toe aan God. Dat is de routeplanner die God voor jou heeft toebereid. En in alle eerlijkheid, ik heb een vrouw die van tevoren, als je naar een spreekbeurt gaat waar je op tijd moet zijn, allerlei routeplanners met elkaar vergelijkt. we kunnen ook zo, we kunnen ook zo. En dan zeg ik altijd van laten we in vredesnaam gewoon dat doen wat degene zegt die we in de auto hebben. Want je kunt dus allerlei verschillende dingen proberen voor te bereiden en allerlei alternatieve routes zitten bedenken, maar uiteindelijk de actuele, dat zei jij vanmorgen nog tijdens de voorbid stond, de actuele situatie wordt door jouw routeplanner voortdurend bekeken en je mag dan inspelen op de actuele situatie. En het geldt dus ook voor Gods woord. Hè. Gods woord is onvoorstelbaar in staat om elke nieuwe actuele situatie in jouw leven, om daar de juiste route in te wijzen, de juiste stappen in voor te gaan. Mijn vraag aan jou is, waarvoor ben jij hier op aarde? Gewoon, het is een hele belangrijke vraag die heel vaak gesteld wordt, maar ik geloof dat God hem jou vandaag heel serieus wil stellen. Waarom ben je hier? Waarom? Ben je hier alleen maar omdat het een gewoonte is om naar een goede dienst te gaan met een fijn woord en een fijne aanbidding en leuke mensen en lekker snoepgoed wat je strakjes krijgt vanwege de jarigen? Maar waarom ben je hier? Waarom ben je hier op aarde? En waar naartoe ben je op weg? Welke bestemming heeft God voor jou en heb je in het snotje wat die bestemming is? Want God kan wel een bestemming voor je hebben, maar als jij voortdurend afwijkt naar alle kanten, dan duurt het een hele tijd voordat je er bent. Waar wil je zijn over 5 jaar en waar wil je zijn over 80 jaar? Nou ja, 80 jaar. Goeie genade. Wij reden net achter een vrachtwagen van Dirk. En daar stond, als je op weg bent naar de goedkoopste boodschappen, volg mij. En dan stond er nog iets anders. Wil je ook chauffeur worden? Toen zei ik van, wat is het leuk dat je alles nog kunt worden wat je wil. En toen zeiden we tegen elkaar, maar ja, we zijn wel 72 en 70. Bijna 70. Ik ben bijna 70. Jannie is al 72, dat kun je niet zien, hè? Wat ziet ze er verrukkelijk uit, hè, voor 72. Nou, kijk, maar je kunt dus, voor je gevoel, heb je nog 100 jaar voor je om alles te kunnen worden wat je wil. En de werkelijkheid is, God heeft dingen voorbereid tot een bepaalde leeftijd hier. En daarna gaat het verder op een andere plek. En ik weet niet wat ik dan kan worden. Ik heb er wel zin aan om het te weten, maar nog niet te snel. Maar, ik lees onze uitgangstekst nog even een keertje uit een andere vertaling. En ik weet niet hoe jullie zitten met jullie vertalingen. Jannie en ik zijn helemaal verliefd op The Passion Translation. Ken je die? The Passion Translation. Och, goeie grutte, wat is dat een verrukkelijke vertaling. Dat is echt, elke keer, dus Jannie las, gisteren of eergisteren, las ze iets voor wat ze in haar stille tijd had gelezen. Toen zei ze van, moet je nou eens horen. Dit is wat de HVS zegt. En dan zegt ze van, maar kijk nou eens wat de Passion ervan maakt. En dan kijk je in de grondtekst en dan denk je, ja inderdaad, de Passion heeft het bij het juiste eind. Je kunt het heel plat vertalen, maar je kunt ook de diepgang en de schoonheid van de Hebreeuwse tekst naar boven halen. Nou, in dit geval gaat het dan over de Griekse tekst. Maar daar staat dit. En huiver eventjes hoe prachtig en hoe verrukkelijk dit vertaald is. God heeft de volheid en essentie van zijn eigen wezen in elke schrifttekst overgebracht. Alleen dat al, hè. God heeft de volheid en de essentie van wie hij is, van zijn eigen wezen, in elke schrifttekst overgebracht. Want die is door Gods adem ingeblazen. Het zal je kracht geven door de instructies en de correcties die erin staan. En je de kracht geven om de juiste richting te kiezen en je dieper op het pad van goddelijkheid te leiden. Dan zul je Gods dienaar zijn, volledig volwassen en perfect voorbereid om elke opdracht die God je geeft uit te voeren, te volvoeren. God ziet iets in je, wat anderen nog niet zien, wat je zelf nog niet ziet, maar hij is op weg om jou te brengen op dat pad van goddelijkheid, op een punt waarop hij zegt van, jij bent mijn zoon, jij bent mijn dochter. En als ik naar jou kijk, zie ik mezelf. Ik zie mezelf in jou terug. Nou, dit is een onvoorstelbare diepgang. En als je dus bedenkt dat God je helpt om elke dag opnieuw de juiste richting te kiezen, zodat je daar komt waar hij je hebben wil. Als je bedenkt dat de Heilige Geest het woord alleen al heeft ingeblazen met de volheid en de essentie van Gods eigen wezen, dan is het doel dat diezelfde wind ook gaat blazen in jouw hoofd, in jouw hart en in je handelen. 3 H's, makkelijk te onthouden. Je hoofd, je hart en je handelen. Nou, we gaan dus even vandaag een moment serieus kijken naar jouw geestelijke toerusting en mijn geestelijke toerusting. Zodat we alle goede werken mogen doen die God voor ons heeft voorbereid. Die toerusting maakt jou en mij mensen Gods in Gods volkomenheid. Nou, het eerste wat we even mogen vaststellen is dit. Elk woord is waardevol. Elk woord dat in de schrift is opgenomen is nuttig. En ik heb even dat woordje elk opgezocht. Nou, er staat ook echt elk. Elk woord. En dat betekent dus dat de Bijbel niet kan worden gebruikt als een keuzemenu. In een van mijn vorige Bijbels, ik heb natuurlijk in mijn leven heel wat Bijbels versleten, want die dingen die slijten bij het leven. Maar ik had een Bijbel en die was al helemaal ook aan stukken gelezen, maar ik wilde hem niet kwijt, want ik was gewend aan die Bijbel. Maar ik had daar dus ook alles met geel gearseerd. Met die gele stiffies, weet je wel. En op een gegeven ogenblik, en ik weet niet hoe dat werkt, maar je brein gaat dan altijd, als je dus de Bijbel leest, je ogen gaan voortdurend dan naar die delen die je al gearseerd hebt. En dus, op een gegeven ogenblik, zat ik alleen nog maar in teksten die ik al prachtig vond. En de rest, dat doe je niet bewust, hè? Dat is een onbewust proces. Maar onbewust zit je dus altijd bij die gearcheerde delen. En lees je op een gegeven moment alleen nog maar de dingen die prachtig en schoon en mooi zijn. En niet de teksten die pittig en uitdagend zijn. En toen ik dat doorkreeg, dacht ik, oké, hier moet wat gebeuren. Wat heb ik gedaan? Ik heb een nieuwe Bijbel gekocht. Een schone Bijbel. Ik wilde gewoon serieus alles weer gaan lezen. En hoe bewust je je ook bent van het feit dat het misgaat, als je dus met je ogen altijd getrokken wordt naar die bekende delen. Ik weet niet hoe het werkt, maar je kunt het uit jezelf niet veranderen, tenzij je dan een schone pagina neemt. En ik geloof dat het tijd wordt voor sommigen die al heel lang vastzitten in de dingen die ze al lekker vinden, fijn vinden en mooi vinden. Ik geloof dat het goed is dat het misschien wel tijd is voor velen van jullie voor een schone pagina. Een nieuw, schoon vel waarop God kan duidelijk maken wat hij allemaal voor je heeft. Dus, het tweede wat ik wil zeggen is, elk schriftwoord is door God ingeblazen. Nou, is dus dat woordje theopneustos, dat betekent letterlijk dat het ingeblazen wordt. Dus elk woord is ingegeven door de Heilige Geest, maar het is eigenlijk ingeblazen. En elk schriftwoord is dus door Gods Geest levend gemaakt. Ik heb 17 jaar lang leiding mogen geven aan het Bijbelinstituut binnen Rafel Nederland. Waarbij we het boek wat door Rafel Nederland bij Kok en Kamp is uitgebracht gebruikten. En dat was het boek Woord en Geest. Het is zo belangrijk dat we niet alleen maar varen op de geest. Oh, dat is misschien wel verrukkelijk, maar het is ook niet goed om alleen maar in het woord als woord te zitten, maar het is belangrijk om woord en geest samen op te laten werken aan de glorie van de hemel op aarde. Amen? Nou, het gaat dus niet om de letters die je leest, het gaat om Gods wezen, hadden we net gelezen, hè? Gods volledige wezen is dus tot uitdrukking gebracht doordat de Heilige Geest in die letters heeft geblazen. Ja, dit is wat Paulus zegt. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. En dat is niet een verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Het is niet de letter die je geschikt maakt voor het nieuwe verbond. Het is het levende woord dat je geschikt maakt. Dus, derde punt. Het stoffelijke komt tot leven door de adem van God. God heeft altijd bedoeld dat het stoffelijke tot leven komt, doordat hij erin blaast. Toen God Adam had geformeerd, was het een mooi dingetje. Ik denk dat God heel goed kon boetseren. En hij heeft dus iets prachtigs geboetseerd. En hij was er echt, dit is wat ik wilde, dit is wat ik voor ogen. Maar de werkelijkheid was, dat wat hij gemaakt had, dat was nog zo dood als een pier. Nou, ik weet niet of pieren, zijn pieren dood? Nou, het hangt er vanaf in welke staat je ze aantreft. Ja, een dode pier, ja precies. Maar het was dus in ieder geval zo, dat Adam was dood. Hij was nog niet tot leven gebracht. En toen kwam de Heilige, toen kwam God, en toen blies God met zijn eigen adem, de Heilige Geest, hij blies zijn levensadem in de neusgaten en zo werd de mens een levend wezen. Nou denken we, ja natuurlijk, Adam was dood, een geboetseerd dingetje, kwam tot leven, maar soms zijn er gewoon delen in jouw eigen leven. Jullie zien er allemaal heel levend uit, dus maak je geen zorgen. Vanuit hier is het ook allemaal dik in orde. Maar er zijn delen die ik niet kan zien. En er zijn delen waarvan God zegt van, sorry, maar dat is echt aan levendmakende adem Gods toe. En dan zitten jullie allemaal pokerfaces aan me aan te staren van, bij mij is alles dik in orde. Maar de werkelijkheid is dat bij niemand is altijd alles dik in orde. Er zijn delen die gewoon tot leven mogen komen. Er zijn delen waarin je eigenlijk moet zeggen van, zoals Adam daar lag. Adam lag daar en God kwam eraan. En God zei, ik ga het leven in je blazen. Nou, Adam was dood, maar als hij niet dood was geweest, dan had hij dit gedaan. Kom maar! En dit is eigenlijk wat ik jullie wil aanraden. Als je ervaart dat er delen in jouw leven, gewoon vernieuwing, verandering, levenskracht nodig hebben. Als het delen zijn waarvan je denkt dat is zo dood. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Doe dan dit. Heer, kom maar. Niet stoffelijks. In deze wereld heeft eeuwig leven in zich. Tenzij Gods geest erin. En dat geldt, als ik heel eerlijk ben, niet alleen voor de schriften en niet alleen voor jullie als gemeenteleden, maar dat geldt ook voor kerken, voor voorgangers, voor dominees, voor huwelijken, voor relaties, voor alles wat je maar kunt bedenken. Alles heeft die levendmakende adem van Gods geest nodig. Elk door God ingeblazen schriftwoord heeft ook scheppingskracht. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar als je denkt aan schepping, dan denk je aan een rechtstreeks werk van God. Maar soms werkt God door iets anders heen, door Gods woord, door de Bijbel. Soms door voorgangers, soms gewoon door jou heen. Soms kom jij iemand tegen en je denkt bij jezelf dat je gewoon iets opbouwends en iets liefs en iets leuks zegt. En op dat moment, terwijl jij iets liefs, leuks en opbouwends zegt, komt daar soms ineens de scheppingskracht van God mee en ervaart die ander dat als, wauw, dit was voor mij. Dankjewel. En jij hebt niet eens door. Maar er is heel veel scheppingskracht die, zonder dat je het doorhebt, passeert in het normale leven. We zijn bedoeld om te reproduceren wat God al lang doet. Punt 4. Gods doel met jou en mij. Die is ook wel lollig. Elk van God ingegeven schriftwoord staat hier dus, is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat jij als mens Gods volkomen wordt en tot alle goed werk volkomen toegerust zult zijn. Nou, Gods doel is dus de volkomen mens. En er is nog veel meer. Er is zoveel groei. Zoveel potentieel. Er staat dit in Romeinen 8 vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, dat ben jij dus, heeft hij ook tevoren bestemd, nog steeds jij, tot gelijkvormigheid aan het beeld van Jezus zijn Zoon. Mag ik je heel even voorstellen aan het beeld van Christus in jou? Hartelijk welkom. Ik word steeds meer een beeld van wie Jezus is. Je wordt steeds leuker, steeds mooier, steeds geestelijker, steeds aantrekkelijker, steeds tantaliserender. Gods doel is iedere mens veranderen naar het beeld van Christus en al het andere is secundair. Dus het startpunt is je redding. En het wordt vervolgens gevolgd door een levenslang transformatieproces. Dus de bedoeling is dat je wordt als Christus en dat betekent dus dat je gaat denken als Jezus. Dat je gaat voelen als Jezus. En dat je gaat doen als Jezus. Denken, voelen, doen. Elk veranderingsproces dat van God afkomstig is, volgt dat patroon. Het begint altijd in je denken. Weet je, heel veel mensen proberen door anders te gaan doen te veranderen. Ik ga het anders doen. En hoe lang werkt dat? Ik ga anders handelen. Ik ga het anders aanpakken. De werkelijkheid is dat dat heeft alleen maar zin als het begint in je denken, als het landt in je voelen en als het uiteindelijk in je daden tot uiting gaat komen. Jullie moeten dus, zegt Romeinen 12 vers 2, jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als ongelovige mensen, maar leven als nieuwe mensen. En denk je, oké, dat is dus toch weer een hoop doen. Nee, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier, dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is mooi, goed en volmaakt. Dus je kunt niet anders gaan leven door je gedrag te veranderen. Religie heeft dat eeuwenlang geprobeerd. Religie boetseert aan de buitenkant. En God blaast in de binnenkant. Dat is het verschil. Dus je kunt niet veranderen op basis van je gevoelens ook. Ik ben al zo'n beetje sinds ik nog haar had voorganger. En in al die tijd heb ik heel veel mensen op hun gevoel zien acteren. En de ene dag voelden ze links draaiend en de andere dag voelden ze rechts draaiend. En op een gegeven moment kun je er geen touw meer aan vastknopen. Ik voel wat jij niet voelt en ik voel vandaag. Dat werkt niet. Je kunt niet beginnen in je handelen, je kunt niet beginnen in je gevoelens. Je gedragingen en je gevoelens kunnen alleen maar veranderen vanuit je gedachten. 3 G's, makkelijk te onthouden. Gedachten, gevoelens, gedragingen. Dat is de volgorde. En God wil dus je gedachten vernieuwen, zodat je van daaruit andere gevoelens gaat ontwikkelen en vanuit je gedachten en gevoelens andere gedragingen gaat laten zien. Nou, vernieuwing van je denken gaat dus door Gods doorademde schriftwoord. En nogmaals, die tekst is dus dat Gods schriftwoord, Gods ingeblazen schriftwoord, bedoeld is om je te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods in jou helemaal volkomen tevoorschijn komt. Nou, als je dus, ik weet niet of jullie bewust je Bijbel lezen of je denkt gewoon van oké, dit is wat vandaag mijn Bijbelleesrooster aangeeft en klaar. Het is goed om 4 vragen te beantwoorden als je de schrift leest. En eigenlijk moet je dat in gesprek brengen met God zelf. Dus als het gaat over onderricht, dan moet je de vraag beantwoorden, wat moet ik geloven? God, wat wilt u dat ik geloof? Wat mag ik geloven? En als het gaat om weerleggen, dat is een raar woord, maar weerleggen, dat is gewoon, je moet dan de vraag beantwoorden, wat moet ik niet geloven? Ik bedoel, er zijn een heleboel dingen die je waarvan de duivel graag wil dat je ze gelooft, waar de wereld om je heen graag van wil dat je ze gelooft, of waarin misschien zelfs je eigen gevoelens maken dat je iets gelooft over jezelf wat niet de waarheid is. Want er zijn een heleboel mensen die geloven dingen over zichzelf die absoluut niet stroken met wat de werkelijkheid van God is over je leven. Maar je moet dus besluiten, wat ga ik niet geloven? En opvoeding, hoe moet ik me gedragen? En verbetering is, hoe moet ik me niet gedragen? Nou, dat helpt ook, want eerlijk gezegd, je kunt wel nog niet aan gedragen toe zijn en je zit alleen nog in je gedachten en in je gevoelens. Maar als je je niet weet te gedragen, ja, dan werkt het ook niet echt. Hè? Dus bedenk even dit. Het woord van God is vol kracht en leven, zegt Hebreeën 4, vers 12. Het woord van God is vol kracht en leven en het is scherper dan het scherpste zwaard en het dringt in 1 keer door tot onze diepste gedachten en verlangens en het snijdt alle delen los en het laat zien wie we werkelijk zijn. Dat vind ik verrukkelijk. Het hele ding is dat Soms is het zo'n verwarde kluwen van gedachten van binnen, dat je denkt bij jezelf, ik wou dat ik er chocola van kon maken, maar God ziet het geheel. En het zwaard van de geest en van het woord kan dan op een gegeven ogenblik die hele knoop ontwarren en je laten zien, dit is de werkelijkheid. Heb je soms niet het gevoel dat je denkt bij jezelf van, ik snap mezelf niet. Hoe kunnen andere mensen mij snappen? Nou, dit is wat het woord en de geest van God in jouw leven willen doen. Hij wil die knoop ontwarren om je te laten zien wie je werkelijk bent. En ik voorspel je nu al dat je er blij van wordt. Want als God je laat zien wie je werkelijk bent, of wie je aan het worden bent ook, hè, want dat is ook de werkelijkheid. We zijn al een heel eind op weg, maar we zijn op weg naar de allerbeste versie van onszelf. Dan weet je dus dat je tot rust mag komen en zeggen van oké, dit is wie ik ben. En de wereld om je heen kan je van alles proberen wijs te maken. Van je deugt niet, je bent dit niet, je bent dat niet, je kunt dat niet, je kunt zus niet, je kunt zo niet. En God zegt van stop. Ik ga even door die kluwe heen. En dit is wat ik over je zie. En dat is wat ik over je geloof. En dit is wat ik voor de grondlegging de wereld over jou bedacht. En dit is hoe ik naar jou kijk. En als jij op dit moment zegt, ik ben nog niet volwassen genoeg. Nee, dat hoeft ook niet. Maar als je 4 jaar bent, ben je 4 jaar. En ik hou van je als een 4-jarige. En als je een 16-jarige bent en je bent lekker puberaal, ook goed. God houdt van je als je al als 16-jarige, inclusief je nog puberale gedrag. Dus, soms snappen wij beter hoe wij als ouders denken over onze eigen kinderen dan dat wij geloven dat God als vader kijkt naar ons. Het levendmakende woord, het heiligende woord, het tweesnijdende zwaard, dat maakt dat we onszelf in de spiegel van Gods woord gaan herkennen. Ik weet niet of jij blij bent met wat je ziet als God je een spiegel voorhoudt, maar ik zal je heel eerlijk zeggen, ik ben in toenemende mate ben ik me bewust geworden van het feit dat als God me een spiegel voorhoudt, dan doet hij dat om me iets moois te laten zien. De Bijbel zegt dit, hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Niet het verbond van de geschreven wet, maar dat van zijn geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. En dan vervolg ik heel even met 2 Korinthe 3. Dat is die spiegeltekst. 2 Korinthe 3 vers 18 in de stad. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heer die geest is. Jij bent van heerlijkheid tot heerlijkheid onderweg naar de grootste glorie die God voor jou heeft kunnen bedenken voor de grondlegging der wereld. De uitkomst staat al vast, hè? Dat wordt glorieus. En je bent dus van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dus niet van tot of van ellende naar ellende. Dat is wat de wereld je probeert duidelijk te maken. Oh, het is een tranendal. Nee. Het is een fantastische gelegenheid om met God een avontuur te beleven. En ja, dat gaat over bergtoppen en dat gaat soms door dalen. Maar om bij de volgende bergtop te komen, moet je soms even door een dal reizen. En dat hoort er allemaal bij. Dat is de weg van God voor jou naar de volkomenheid. Zeg even tegen degene die naast je zit, je bent op weg naar volkomenheid. Dan mogen jullie ook even meepreken. Want het is een eenzame plek anders hier, hoor, als je niet meepreekt. Je bent op weg naar volkomenheid. Nou, dat gezegd hebbende, ik las, en daar eindigen we niet mee, maar wel even een tussenstapje. George Gallup, een statisticus met grote invloed, zei ooit dit, en ik schrok toen ik het las. Nooit eerder in de geschiedenis van de westerse wereld, heeft het evangelie van Jezus Christus zulke ingang gehad, terwijl het tegelijkertijd zo weinig verschil maakt in hoe mensen werkelijk leven. En ik denk, dat moet stoppen. Ik geloof dat als de invloed van het woord van God, het evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus, gegeven is om het doel van God te verwezenlijken, dan is het dus vandaag een keuze. Wat wordt de invloed van Gods woord, van Gods geest, van Jezus Christus, van het goede nieuws in mijn leven? En dat is dus niet nog beter je best doen, maar dat zit hem helemaal vast op één ding, en dat is namelijk nederigheid en overgave. Het spijt me verschrikkelijk. Jij kunt dat druppeltje bijdragen op de waterval van Gods heerlijkheid, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat je de moed gaat hebben om in die waterval te gaan staan. Kom maar, Heer. Doe het maar aan me. Was me schoon. Vul me. Laat mij drinken van uw heerlijkheid. Laat uw glorie mij veranderen. Een brave kerk zegt nu amen. Nou, we gaan samen dus een slotgebed bidden. En dat slotgebed, dat is proclamatie en gebed in één. En ik geloof dus dat we George Gallup moeten gaan bewijzen dat hij ongelijk heeft. Zullen we George Gallup even te grazen nemen? Zullen we heel even de wereld vullen met woorden van geloof? Geloof u dat Rotterdam en omstreken gevuld mogen worden met de glorie van God? Nou, oké, dan gaan we staan. Als je dat kunt, hè. Als je niet kunt staan, mag je het ook zitten doen. En dan gaan we dit gebed bidden en we gaan het samen hardop bidden. En het begint met Vader in de hemel. Dus dan weten we tegen wie we het hebben. Komt ie, hè? Vader in de hemel. Dank u voor uw doorademde en levendmakende woord. Zoals u de levensadem in Adam blies, zo blies u het leven in elk woord van de schriften en zo blaast uw geest in mij. Ik kies ervoor om het te laten onderrichten door uw woord en uw geest, zodat ik ga geloven wat u mij openbaart. Ik kies ervoor om mijn foute aannames te laten weerleggen. Ik kies ervoor als een gewillig kind van God me te laten opvoeden tot geestelijke volwassenheid. Ik kies ervoor om me door Gods levende woorden te laten verbeteren, tot de mens God zichtbaar wordt, tot eer en glorie van God. Ik strek mij uit naar een spectaculair groeiende vernieuwing van denken, zodat mijn gedachten, gevoelens en gedragingen toenemend in lijn zijn met uw volmaakte doel voor mijn leven. Ik verklaar. Is hij er nog niet? Ja, ja, ja. Ik denk, ik ben de enige die het wil verklaren. Komt u weer, hè? Ik verklaar in geloof dat ik onder de levensveranderende invloed van Gods woord en Gods geest op weg ben om meer en meer uw geliefde en toegewijde dienaar te zijn. Volledig volwassen en perfect voorbereid voor elke opdracht die u mij geeft om te volvoeren. Amen.